In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samenzijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 72e psalm. Psalm 72. En daarvan het eerste vers. Geef Heer de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan zijn koningszoon. En ook het 10e vers. Dan zal naar zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen. Het eerste en het 10e vers van de 72e psalm.
Thank you.
Met de kerk van alle tijden en alle plaatsen willen we eerst belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, om daarna met elkaar te gaan zingen uit de 100ste psalm, het eerste vers, vers 1 van de 100ste psalm. En daarna wordt u gelezen uit het Oude Testament, de 72ste psalm, de schriftlezing psalm 72.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezen nu psalm 72. Voor Salomo. O God, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid de zoon des konings. Zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. De bergen zullen den volken vrede dragen, ook de heuvelen met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen des volks richten. Hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen en de verdrukker verbrijzelen. Zij zullen u vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht. Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de droppelen die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij. En hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde. De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen, en zijn vijanden zullen het stof lekken. De koningen van Tarsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen. De koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen. Alle heidenen zullen hem dienen. Want hij zal de nooddruftige redden, die daar roept, mitsgaders de ellendige, en die geen helper heeft. Hij zal de armen en nooddruftigen verschonen, en de zielen der nooddruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden, en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. En hij zal leven, en men zal hem geven van het goud van Scheba, en men zal geduriglijk voor hem bidden. De ganse dag zal men hem zegenen. Is er een handvol koren in het land op de hoogte der bergen? De vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. en die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid. Zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. En ze zullen in hem gezegend worden. Alle heidenen zullen hem wel gelukzalig roemen. Geloofd, zei de Heere God, de God Israëls, die alleen wonderen doet. En geloofd, zei de naam zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen. De gebeden van David, de zoon van Isaïe, hebben een einde. Tot zover de schriftlezing.
Bij de behandeling van de Heidelberger Catechismus bent u toegekomen aan zondag 48. Vraag en antwoord 123. Zondag 48, vraag en antwoord 123. Waar de vraag luidt: welke is de tweede bede? Uw koninkrijk komen. Dat is: regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk, verstoor de werken des duivels en alle heerschappij, welke zich tegen u verheft. Mits schades alle boze raadslagen, die tegen uw heilig woord bedacht worden, totdat de volkomenheid uws rijks komen, waarin gij alles zult zijn in allen. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, gij allerhoogste majesteit, koning der koningen, u die het waard zijt om geëerd, gevreesd, gediend en geprezen te worden. U brengt ons samen in uw huis, rondom uw woord. En we zeggen uw naam daarvoor dank. Het is toch een voorrecht als de deuren van uw huis open gingen en we in alle vrijheid op konden komen. En we bidden om uw zegen. Regeer ons door uw geest en door uw woord. Want we mogen nadenken, horen wat de boodschap wil zeggen, uw koninkrijk komen. Het leerboek van de kerk, dat daarin onderwijs bevat. Maar we belijden het toch, dat het leerboek gegrond is op uw woord. En daarom bidden we het ook, regeer ons door dat woord en door uw geest. Want Heere, we moeten het u belijden. Wij zijn alle mensen die van onszelf ons oor te luister leggen, bij hele andere woorden en hele andere stemmen en hele andere geest. We zijn allen toch ook geïnfecteerd door de tijdgeest, worden meegenomen door de geest der wereld. We horen woorden die niet van u zijn, maar die uit de wereld zijn. De stemmen van de vorst der duisternis nemen we tot ons. En wat is het nodig dat dat alles wordt afgebroken? En dat we op die plaats komen waar we bidden, regeer ons door uw geest en door uw woord. En wilt u zo geven dat het onderwijs vanuit de Heidelberger voor ons ook tot zegen mag zijn. En dan mogen we bidden dat we dat onderwijs mogen verstaan. In het bijzonder in deze zondag, in het stuk van de heiligmaking, het stuk van de dankbaarheid, dan mogen we u vragen dat dat niet alleen voor uw volk en kinderen, maar ook voor hen die daar nog buiten staan, toch onderwijs bij mag zijn. En dan weet u wat nodig is. Wilt u dan uw dienstknecht ondersteunen en sterken? Schenk hem alles wat hij behoeft om uw woord ook duidelijk ook te mogen verkondigen. En dat hij ook zelf mag delen in uw zegen. Zo mogen we dat vragen. Juist in een tijd waarin er ook zoveel op uw woord afkomt. Zoveel bedreigingen en zoveel vervalsingen. En dat de Satan ook zich richt met zijn pijlen op dat woord, om het gezag van uw woord aan te tasten, om de betrouwbaarheid van de schriften daar vraagtekens achter te plaatsen, om uw woord op een andere manier uit te leggen. En het zijn toch allemaal omstandigheden waar we allen mee te maken hebben. In de kerken, maar ook in de dagelijkse gang van ons leven. En daarom bidden we u, leer ons om ons te onderwerpen aan uw onfeilbaar woord. En dat we daaronder buigen, ook als het woord dwars tegen onszelf ingaat. Juist als het dwars tegen ons ingaat. Maar dat we gaan verstaan dat uw woord de waarheid is. En dat daarin het leven ligt en de vrede voor een zondaarsziel. En wilt u dan ook in het midden van deze gemeente ervoor bewaren dat er aanslagen tegen dat heilig woord van u zouden plaatsvinden? Wilt u daartoe ook de broeders van de kerkraad begiftigen met wijsheid van boven, dat ze ook de listige omleidingen van de Satan op dit vlak ook mogen doorzien en de wacht mogen betrekken bij de heiligheid van uw woord? En wilt u geven dat ze zo in de gemeente mogen arbeiden? We bidden u of u ook wilt zijn met dominee De Bruin, als die de laatste fase is van zijn ambtsbediening in Elburg, in voorbereiding op zijn komst naar Kralingen. Wilt u ook daartoe alle dingen wel maken? We bidden u voor onze kerken, met al uw zorgen en spanningen die er leven, juist als het gaat om de aanslagen op uw heilig woord. Wilt u dat woord veilig maken, geven dat ook in de kerkelijke vergaderingen dat woord het einde van alle tegenspraak is? We bidden u voor de kerken in ons land, de kerken in deze stad. We mogen u vragen, wilt u ook hier, waar zoveel verschillende religies zichtbaar zijn en waar het wereldse leven ook zo voelbaar en tastbaar is, wilt u hier toch uw gemeente ook bouwen? En dat het ook mag uitgaan als een sprake naar de mensen om ons heen, dat er hier aan de Jeruzalemstraat nog een gemeente is die buigt onder uw woord en buigt voor u, de God van het woord. En dat ook zichtbaar mag worden in de praktijk van alle dag. We bidden u voor de kerk wereldwijd, de verdrukte en de vervolgde kerk, waar mensen samenkomen met gevaar voor eigen leven, waar werkelijk ook christenen gevangen worden genomen, in de gevangenissen worden geworpen, gemarteld, soms zelfs gedood. Gedenkt u de verdrukte en vervolgde kerk. We mogen u bidden voor uw bondsvolk Israël, waar gij nog zulke rijke beloften voor hebt liggen. Maak uw woord ook daarin waar en vast. Gedenk deze wereld, een wereld die al meer toch ook zich overgeeft aan de vorst der duisternis. En waar we allerlei ontwikkelingen zien die tegen uw woord ingaan. We bidden u, wilt u een keer ten goede werken? Wilt u harten inwinnen, ook van hen die in hoogheid zijn gezeten? Onze koning, onze overheden, landelijk, provinciaal, gemeentelijk. Wilt u toch daar de ogen van bestuurders openen voor de eerlijkheid van uw woord en voor de heerlijkheid van uw woord, opdat ze daarnaar zouden horen en er gehoor aan zouden geven in het bestuur van alle dag. Heren, zo ziet het ook daarin op uw zegen. Zo komen we tot u om u te bidden voor alles wat ons bezig en bezet houdt, ook in de praktijk van alle dag. De kinderen die naar school toe gaan, de jongelui die onderwijs volgen, helpt u ze bij de lessen die ze krijgen. Wilt u zijn met allen die werken in de zorg, geef ook wat ze nodig hebben. Maar bovenal bidden we u, als we zo vanmiddag samenkomen rondom uw woord, dat uw woord zijn kracht mag doen in onze levens. Heere, blaas alle muren van verzet en tegenstand op. Win voor het eerst of bij vernieuwing zondaars harten in voor de koning van de kerk, de Heere Jezus Christus. En wilt u zelf zorg dragen voor uw eer en dat alles wat ons kan afleiden, dat al die stoorzenders uit mogen gaan. En we niets anders horen dan uw woord en uw stem. En dat zo deze dienst mag zijn voor de een met een ontdekkende zegen, voor de ander een vertroostende zegen. U weet wat nodig is, maar dat u daardoor zelf aan uw eer komt en zondaren de zaligheid vinden in de koning van de kerk, u, o Heere Jezus Christus, in wiens naam wij u dat alles vragen, uit genade alleen. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de 118e psalm, de versen 11 en 13. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. En gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. 11 en 13 van 118. het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 132e psalm. Met tegenstelling tot wat er staat op het bord, zingen we alleen vers 12. Wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zag hem bekleed met schaamte en schand, maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Vers 12 van 132, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, ergens in de 16e eeuw werd een Franse stad belaagd, belegerd door de Spanjaarden. De Hugenoten, de Franse aanhangers van Calvijn, die waren in oorlog met de Rooms-Katholieke Spanjaarden. En het kleine Franse stadje zuchtte onder de aanvallen van de Spanjaarden. In de stad werd grote honger geleden. En toch, ze gaven het verzet niet op. De Spanjaarden wilden echter verder bloedvergieten voorkomen. En daarom schoten ze pijlen met briefjes daarin over de muur. En op die briefjes stonden mooie beloften. Zo werd de Franse eten beloofd als ze de stadspoort zouden openen. Ook zouden ze niet gevangen genomen worden. De commandant in de stad, die weigerde echter op te geven. Want de wettige koning van de stad had namelijk toegezegd dat hij zou komen om de stad te bevrijden. En dat hield de stad en de inwoners van die stad op de been. De koning is in aantocht. Al duurde het lang. Al werd het bestreden. Toch hielden ze daaraan vast. En die commandant, die schoot daarop dan een pijl met een briefje erin terug. En op dat briefje stond geschreven: Rekem habemus. Wij hebben een koning. En zo ligt dat toch ook voor Gods kinderen. Zij hebben een koning. Ja, dat koninkrijk van God, wat nu nog ligt in vijandig gebied. Aangevallen, bestreden, van alle kanten. En de vijand die schiet zijn pijlen op en af. En met geweld beukt hij op de deuren van de stadsmuur. En hij doet er alles aan dat de burgers van dat rijk zouden capituleren. Maar die burgers die weten van geen wijken. Zij hebben immers een koning. En hij is in aantocht. Hij komt om te bevrijden. En dan zal zijn rijk definitief gevestigd worden. Immers uw koninkrijk komen. En dat brengt ons bij zondag 48. En als thema zetten we boven de prediking: uw koninkrijk komen. In de eerste plaats, de koning is dood. De koning met een kleine letter. In de tweede plaats, leven de koning. De koning met een hoofdletter. En in de derde plaats, eeuwig zal hij leven. Uw koninkrijk komen. De koning is dood. De koning met een kleine letter. Leven de koning en eeuwig zal hij leven. De koning is dood. Leven de koning. Zo klonk het voor het eerst in 1422 bij de kroning van Karel de Zevende tot koning van Frankrijk na de dood van zijn vader. Want de troon die mocht niet leeg zijn. En er moest een opvolger komen. Daarom, de koning is dood, leven de koning. Maar nu hebben we ook gelezen in de catechismus over een koninkrijk, het koninkrijk van God. Wat is dat dan voor een koninkrijk? Waar ligt dat koninkrijk? Wat houdt dat in? Nou, van dit rijk is God de koning. Het kent geen grenzen. Het beslaat alles. Aarde, zeeën, hemel. Alles behoort God immers toe. Zijn troon is gevestigd in de hemel. Maar hij voert heerschappij op de aarde. De engelen erkenden hem als koning. En in het paradijs boog alles vrijwillig voor hem. De vogels zongen tot eer van hun schepper. De dieren onderwierpen zich aan God. En de mens, hij liet zich regeren door God, de Allerhoogste. De mens kreeg zelfs het regeerambt toegewezen. Adam en Eva, die mochten heersen over de schepping. Maar in de hemel ontstond een revolutie. Opstandige engelen accepteerden het koningschap van God niet langer. Ze wilden zelf op de troon en ze wilden dat rijk van God wilden ze omverwerpen. Maar ze werden de hemelen uitgeworpen. Want God duldt geen tegenspraak. Hij alleen is koning, eeuwig en altoos. Hij regeert. Maar de Satan verlegde toen het strijdtoneel en hij ging voort op de aarde. En daar leek hij, mag ik het zo zeggen, meer succes te hebben en wist hij de mens voor zich te winnen. Het was voor Adam en Eva onvoldoende dat ze mochten heersen over de schepping en over de dieren. Ze wilden alle macht en ze verwierpen God boven zich. Ze stonden op tegen God. En de mens, die wilde niet meer van Gods koningschap weten. En hij kroonde zichzelf tot koning. En de mens zette zichzelf op de troon. En daarmee, en vandaar ook dat eerste punt, daarmee werd God eigenlijk voor dood verklaard. De koning met een hoofdletter is dood. Leven de koning met een kleine letter. Want met die Allerhoogste koning had de mens afgerekend. En nu was het de tijd dat hij zelf de scepter zou gaan zwaaien. Ondertussen had de mens niet door dat hij de heerschappij in handen gaf van de Satan. De mens die dacht alles naar zich toe te kunnen halen, maar hij kwam in de macht van de Satan. Het is toch niet zonder reden dat de Heere Jezus de Satan noemt de overste van deze wereld. En de wereld werd bezet gebied. Bezeten terrein. Bezeten door de macht van de duivel. En God werd van zijn troon gestoten. Maar die troon bleef niet lang leeg, want de mens ging er zelf op zitten. En de Satan die eiste zijn macht op. En ze riepen zichzelf uit tot koning. De koning is dood. Leven ons, wij koningen. Dwaze mens. Dwaze mens. Want deze koning, die is niet dood. En die laat zich niet wegzetten. En al helemaal niet door de mens. En hij heeft dat plan bedacht. Om dat bezet gebied, mag ik het zo zeggen, in die beeldspraak, weer terug te veroveren. Een plan waardoor zijn koninkrijk in alle heerlijkheid zal doorbreken. En daartoe zal hij zijn zoon zenden. in het door de duivel bezet gebied, omdat die zoon zal heersen als de allerhoogste koning. We kennen die moederbelofte uit Genesis 3. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Iemand uit het zaad van die vrouw zal de kop van de Satan vermorselen. En in zijn handen legt God nu zijn koninkrijk. Een heel nieuw koningschap, uniek, onvergelijkbaar. Maar in hem komt dat koninkrijk nabij, want hij is de koning van dat rijk. In het Oude Testament werd daar vurig naar uitgezien. Een koning bij de gratie Gods. Ze keken er naar uit. Ze kregen er een zal. Maar hij was het niet. David dan. Ja, een van Israëls grootste koningen. Onder hem bloeide het koninkrijk en werden vele vijanden verslagen. Maar ook aan zijn rijk kwam een einde. Hij was het ook niet. En Salomo. Ja, hij regeerde met recht en wijs beleid. Hij richtte de armen op. Hij kwam op voor de verdrukte. En zijn koninkrijk was van de Eufraat tot aan de Middellandse Zee. Maar op het einde van zijn rijk werd deze koning slachtoffer van zijn eigen succes. En van heel die Davids dynastie bleef uiteindelijk niets over. Het lag in puin, verbrand en afgehouwen. En de hoop op Israëls grote koning raakte vervlogen. Eeuwen lang. Maar God zette zijn plan voort. Zijn koninkrijk zal komen. Want zijn belofte, die worden heerlijk vervuld. En we hebben ervan gezongen met die woorden uit de 118e psalm. Gezegend zij die grote koning die tot ons komt in zere naam. O ja, ontdaan van heerlijkheid, gehuld in een dienstknecht gestalte. Maar die koning die kwam. Neem niet met een glorieuze intocht. Er werd niet gevlacht toen dit koningskind werd geboren. En er was geen feest in het land. Niemand keek naar hem om en bij niemand telde hij mee. Gelegd in armoede in een stal. Toch dat kindje in de kribbe, de koning van het heelal. En zo brengt God dat koninkrijk dichterbij, in die man van smarten. Jezus, in hem is dat koninkrijk nabijgekomen. Hij heeft er zelf al gepreekt. Matthäus 4. Lezen hoe hij het zegt in vers 17. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En hij spreekt van het koninkrijk in Matthäus 6. Als hij zegt, zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Hij heeft dat koninkrijk gevestigd. Er was een moment dat het even leek alsof de mensen het begrepen. Dat hij de koninklijke eer zou ontvangen. Als hij op die ezel Jeruzalem binnenkomt. En ze in de koningsstad het ook uitroepen. Hosanna, de zonen Davids. Zeker, hij is koning. Hun koning. De koning der Joden. Maar zijn koninkrijk is niet van hier. Niet van deze wereld. Want hij vestigt zijn koninkrijk in die weg van lijden en van sterven. Zijn troon was het kruis, waardoor daarboven dat kruis stond geschreven, deze is de koning der Joden. Een spotkoning. Als hij daar ging en zijn bloed geeft. En hij daar sterft aan het kruis. En de vorst der duisternis, als het ware, in zijn vuistje lacht, zie je, de koning is dood. Leven de vorst der duisternis. Maar wat heeft de Satan zich daarin vergist? Want op de derde dag na zijn sterven opende engelen toch als lakeien de grafdeur voor deze koning. En die opgestane levensvorst trad het levenslicht tegemoet. Hij triomfeerde over dood en graf. En hij versloeg, hij vermorselde de Satan. En daarmee is de macht van de vorst der duisternis verbroken. En sindsdien is zijn heerschappij geknakt. En kon Christus het zeggen tegen zijn discipelen: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. De koning is niet dood, maar hij leeft. En die koning is het toch zo waard om gediend te worden. Hij die is gekomen om vrede te brengen. Niet om te heersen over zijn onderdanen, maar om hen te dienen. Hij die er niet is om zelf rijk te worden, maar om rijk te maken. Die koning die er niet is om gevangen te nemen, maar om gevangenen vrijheid te geven. Die koning die er niet een is die de mensen zal onderdrukken, maar een die juist de ellendige en de nooddruftige zal redden en verlossen. Want hij is geen harde koning. Heeft hij het niet zelf gezegd? Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En hij is die koning waar de psalm van spreekt, die de armen en de nooddruftigen zal verlossen, die de armen en de ellendigen zal regeren, die aan hen genade zal bewijzen, meer dan Salomo ooit heeft kunnen doen. Hij is goed voor hulpelozen. En hij bewijst zijn genade aan mensen die zelf alles tegen hebben. En hij is een koning die vrede geeft. Want door zijn bloedstorting heeft hij het vrede gemaakt voor een zondaar met God. En die koning, die regeert nu vanuit de hemel door zijn woord en door zijn geest. Zo wordt er ook beleden in antwoord 123. Dat hij regeert door zijn woord en door zijn geest. Oh, buig dan voor die koning neer. Dat wil zeggen, onderwerp je aan hem. Voor het eerst misschien, of bij vernieuwing. Doet de vasthouder zondag 48, staat wel in het stuk der dankbaarheid. En een kind van God moet zich ook hoe langer hoe meer onderwerpen aan het koningsheerschappij van de Heer Jezus Christus. Want een onderdaan van die koning dient zich te laten leiden door deze koning. En dat vraagt een steeds dieper buigen. En een steeds meer toebuigen naar hem. Laat je toch leiden door deze koning. En laat je regeren door hem. Want de wetten van deze koning zijn de allerbeste wetten. Uw koninkrijk komen, dat is regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Wel, weet u wat dat nou betekent? Je onderwerpen aan hem. Dan moet je zelf van je troon af. In die tweede bede is daar ook zo pijnlijk, niet alleen voor een wereldsmens, maar ook voor een rechtzinnig godsdienstig mens. Want ik wil niet van die troon af. En ik wil erop blijven zitten waar ik me in Adam op die troon heb gezet. Hoogstens wil ik nog wel eens een stukje opschuiven. En misschien, ja, oké, dat de Heere Jezus het voor bepaalde dingen voor het zeggen mag hebben, maar voor andere dingen blijft mijn eigen ik recht overeind. Maar begrijpt u, op die troon kan er maar één zitten. En koning Jezus duldt niemand na zich. Het is koning ik of koning Jezus. En beiden gaan niet samen op. En wie is er nou koning in mijn, in uw en in jouw leven? Van nature hoor ik koning Jezus niet toe. En is er voor mij geen plaats in het koninkrijk van God. Het doopsformulier leert het ons dat we buiten het koninkrijk van God staan, tenzij wij van nieuws geboren worden. Maar daarvoor is het wel nodig dat je zelf van die troon afkomt en dat je eigen ik de dood sterft. En dat is ook wat deze zondag ons bij bepaalt. Dat we moeten sterven aan ons eigen ik. Dat we moeten sterven aan onze zonde. Dat we moeten sterven ook aan ons vrome, keurig bestaan. Want de koning, ja, alleen als die koning dood is, de koning van ons eigen ik, alleen dan zal koning Jezus plaatsnemen en woning maken in ons hart. Zolang ons eigen ik als koning nog recht overeind staat, zullen we met koning Jezus ook niets op hebben. En zolang we zelf nog op de troon zitten en zelf nog de regie willen hebben en zelf alles nog willen bepalen, dan is er in ons leven geen plaats voor koning Jezus en zijn koninkrijk. En begrijpt u dat die koning dood moet. Die koning van ons eigen ik. Dat hij de doodsteek moet krijgen. Tot krachtdadige werk van God de Heilige Geest. Dat ons eigen ik de dood in moet. En dat we moeten sterven aan ons eigen ik. Hoe pijnlijk ook niet voor ons vlees. Maar zo dat die koning van ons eigen ik dood is. En koning Jezus plaats zal kunnen maken op de troon in ons leven. Begrijpt u dus, de koning is dood. Dat is de koning van ons ik, de koning van de zonde. Maar dan ook leven de koning. Met een hoofdletter. Koning Jezus. En dan breng ik bij de tweede gedachte. Leven de koning. Want die koning die leeft. Christus is de levende. En dat koninkrijk, en zo wordt het hier ook getekend in zondag 48. Dan wordt dat koninkrijk getekend als een mosterdzaadje. Klein in het begin, maar neemt toe in omvang. Grijpt om zich heen. 11 discipelen rondom Jezus. 120 personen in die bovenzaal in Jeruzalem. 3000 bekeerlingen op de eerste Pinksterdag. En dan gaat vanuit Jeruzalem waaien dat evangelie de wereld in. En allen waar ter wereld ook, waar zondaren Christus erkennen en belijden als hun koning, daar is dit rijk. En daar zijn er de onderdanen van dit rijk. Al slinkt de kerk in ons land. Al is het kerkelijke leven op zijn retour. Zou je teruggaan naar 100 jaar geleden in Rotterdam, 1922, hoe de kerk toen zijn plaats had in de stad. En als je dat dan vergelijkt met vandaag de dag. Toch klinkt hier daar dat gebed, je zou eigenlijk zeggen, tegen de seculiere wind van vandaag de dag in. Uw koninkrijk komen. Dat is bewaar en vermeerder uw kerk. Hebt u het gezien? Uw kerk. Met een hoofdletter. Dus breder dan hier de kerk aan de Jeruzalemstraat. Groter dan de christelijk gereformeerde kerken. Groter dan de kerken in ons land. Onze kerk en deze gemeente is uiteindelijk maar een heel klein stukje daarvan. Kerkisme mag er dan ook nooit zijn. Koning Jezus die heeft zijn onderdanen over de gehele wereld verspreid. Verschillend van kleur, verschillend in stroming, verschillend van afkomst. Toch ook als je de wereldkerk bekijkt, ook verschil in gewoonten en in gebruiken. Maar als het goed is, één in Christus, opgezocht, gevonden in hun verlorenheid, getrokken uit het moeras van hun ongerechtigheid, gebracht tot de gemeenschap met God door Christus. Maar daarin ligt dan ook in die bede, bewaar en vermeerder uw kerk, er ligt de bede om de bescherming van de verdrukte en de vervolgde kerk. Hoeveel christenen worden er niet vervolgd vandaag de dag? In het Midden-Oosten. Andere landen waar christenen worden gemarteld, gevangen genomen, geboycott. Als we kijken naar moslimlanden waar er geen eens ruimte is om een kerk te bouwen. En ook met het oog op hen klinkt hier dit gebed. Bewaar uw kerk. Maar ook de bede dat de Heere toebrengt tot die kerk. Vermeerder uw kerk. Dat is de bede om een zegen over al het werk in Gods koninkrijk. Zegen om de prediking van het woord. Zegen voor de predikers die de zondag op uitgaan om dat woord te verkondigen. Zegen voor het werk op de evangelisatiepost. Op de zendingsvelden. Dat je bidt om zegen voor het werk onder het volk van Israël. Om het ook onder dat oude bondsvolk ze zullen worden toegebracht. Bewaar en vermeerder uw kerk. Hebt u het vandaag gebeden? Hebt u het in de achterliggende week gebeden? Gebed voor de predikanten die bij u voorgaan. Gebed voor de ouderlingen die op huisbezoek gaan. Gebed voor zendelingen die soms op plaatsen komen waar hun eigen leven gevaar loopt. Want juist deze bede, uw koninkrijk komen, die vraagt dus ook om gebed voor het werk in de kerk. Je ziet in het Oude Testament dat koning David en koning Salomo dat rijk van Israël uitbreiden. En daar belijden we toch dat koning Jezus en zijn rijk terrein wint overal waar hij door zijn woord en door zijn geest zondaren inwint en doet onderwerpen aan hem. Want hij staat er toch voor in dat overal ter wereld waar ze wonen, die moeten worden toegebracht. Dat hij ze toebrengt tot die schare die zalig wordt. En dat dat toch tot meerdere glorie is van de koning als zijn rijk wordt uitgebreid. Maar bedenk dat wel. En ook heel persoonlijk, als hij door woord en geest in uw of in jouw hart werkt, dan komt de vijand, de overste van de wereld, tegenop. Hij laat het niet zomaar gebeuren. Als de een wordt ontrukt uit zijn heerschappij. En hij verzet zich daartegen. En hij zet er alles op alles, doet hij eraan om de uitbreiding van dat rijk van God tegen te gaan. Want steeds weer probeert hij die koning van dat rijk dwars te zitten. We zullen niet alles noemen, maar denk aan het Oude Testament Farao, die de Joodse jongetjes wilde doden om zo het volk van Israël uit te roeien. Of in de tijd van Esther, het plan wat bedacht was tegen het Joodse volk. Herodes, die door de Satan werd aangezet tot die gruwelijke kindermoord in Bethlehem. Maar na Pasen kan de Satan uiteindelijk dat rijk van God niet meer verslaan. Want Christus heeft als koning dat rijk gevestigd. Maar bedenk wel dat die Satan zijn pijlen blijft richten op die onderdanen van dat rijk. Hij gaat ze belegeren, hij benauwt ze, hij bestrijdt ze. Als die stad die onder vuur ligt, als die inwoners die bedreigd worden. Maar bedenk het wel, het is oorlogstijd. Werkelijk, ook in Rotterdam. Oorlogstijd. Waar de Satan bezig is om zijn aanslagen uit te voeren. En waar die vele bombardementen uitvoert op de stad en de inwoners van de stad. Want hij is slim en hij is sluw. We zien hem toch zijn werk doen. Ja, eerst door verdeeldheid te brengen binnen de stadsmuren. Hij zet mensen tegen elkaar op. De liefde verkilt. Er komt een geest van onderling wantrouwen. En daardoor wordt de stad toch van binnenuit bedreigd. Er wordt de kracht gemist om eensgezind de strijd aan te gaan. En van buiten worden er allerlei pijlen afgevuurd. De bedreigingen, die zijn toch enorm. Als we letten op de politiek, partijen als D66, die door elk christelijk overblijfseltje probeert de nek om te draaien. Dat we ook merken steeds weer in de politiek dat alles wat christelijk is, dat aan de kant moet worden gezet en dat het alleen nog misschien nog maar een plaats mag hebben achter de voordeur. De seculiere wind die stevig waait. En wordt de stad niet overspoeld met veel goddeloos vertier. En de duivel verhevert zich zijn aanvallen. Denk aan de moderne media. Wat hebben die niet voor uitwerking? Alles wat daarin wordt voorgeschoteld. Zien we het gevaar? Hoe de wereld en de duivel binnenkomt door die media. Hoe die probeert zijn grip te krijgen op jongeren door wereldse muziek. En de duivel die weet wel hoe hij mensen om zijn vingers moet winden. Wat beïnvloedt dat niet allemaal? Hoe is ons denken Hoe is ons handelen niet veranderd door de invloed van de moderne media? En zijn we op heel veel zaken anders, we noemen dat dan genuanceerder gaan denken, omdat het ons wordt voorgespiegeld in de media? Wat te denken van de andere religies die in ons land zijn gekomen? Het christendom dat zijn heersende positie in Europa toch al helemaal kwijt is. Het atheïsme, wat is opgerukt. En we zien toch ook, en u zult het hier ook zien in Rotterdam, hoe de immigratie het stadsbeeld ook is gaan bepalen. En hoe er langzamerhand meer moskeeën open zijn of meer mensen naar een moskee gaan dan nog naar een kerk. Het zijn allemaal gevolgen die we toch waarnemen in ons land. En welke kant gaat het op? De wereld die trilt en de Satan die erom lacht. En als we dan bedenken de vele aanslagen die worden uitgevoerd op Gods woord. Want de duivel die weet dat de Bijbel het zwaard van Gods geest is. Het beste wapen dat tegen de Satan kan worden ingezet. En daarom zal de Satan er alles aan doen om dat wapen de kerk uit handen te nemen. Want hij weet als hij dit wapen, het wapen van Gods woord, weet uit te schakelen, dan behaalt hij grote winst. En bedenk dat de Satan zijn pijlen richt op dat woord van God. Hij wil niets liever dat de Bijbel in ons leven een gesloten boek blijft. En hij probeert ons af te houden van het onderzoeken van de schriften. Zodat je onwetend blijft. En ook niet beseft met welke verleidingen de Satan op je afkomt. Vandaag de dag, wat is er niet veel schriftkritiek. Zouden de Bijbel anders moeten lezen? We moeten het niet zo letterlijk nemen wat er staat. We moeten het plaatsen in de context van die dagen en dan de vertaalslag maken naar vandaag de dag en het zo heel anders gaan zien dan zoals de schriften altijd zijn uitgelegd. En zien we niet dat de visies veranderen? Tot in de kerken toe. Als het gaat om de omgang rondom homoseksualiteit. De beschermwaardigheid van het leven. Vragen rond vrouw en ambt. En zo bedenkt de Satan toch allerlei raadslagen tegen Gods woord. En hij zet voortdurend zijn aanvallen in. Bedenk, de duivel is een macht waar niet mee te spotten valt. En die we nooit kunnen onderschatten. Eeuwenlange ervaring heeft hij. En hij weet de juiste oorlogsstrategie, weet hij wel toe te passen. Boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. En bedenk dat daar tegenover geplaatst wordt door de Heere, die koning die leeft. Wat hij alleen kan beschermen tegen Satans macht. Het was Maarten Luther, die dikwijls bestreden werd door de Satan. En hij wist dan wat het was om aangevallen te worden door de Satan. Maar Luther kon de Satan uitdagen en tarten. Dan zei Satan, en ik citeer hem. Dan zei Luther, en ik citeer hem. Leve de koning. Mijn koning heeft overwonnen. Want Jezus leeft. Daar kan jij, Satan, niets aan veranderen. Het is immers Pasen geweest. En Christus Jezus heeft de machten overwonnen. Koning Jezus die de verdrukkige Satan zal verbrijzelen. Want Gods koninkrijk die zal gevestigd worden op aarde. En dat is onze laatste gedachte. Totdat de volkomenheid van uw rijk komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Want we zeiden het al, als dan een nieuwe koning de troon bestijgt, dan klinkt het. Leve de koning. En er wordt er vaak nog geroepen, lang zal de koning leven. En daarmee wordt de wens uitgesproken dat die koning voor lange periode op de troon mag zitten. Geldt voor een aardse rijk, het Romeinse Rijk. Heeft lang de macht gehad, maar uiteindelijk kwam een einde aan. Het rijk van Hitler in Duitsland, er kwam een einde aan. Het rijk van Poetin in Rusland, er zal eens een einde aan komen. Maar heel anders zegt ook Antwoord 123 is dat met het Koninkrijk van God. Dat blijft. Totdat de volkomenheid uws rijks komen, waarin gij alles zult zijn in allen. En in het woordje totdat, daar klinkt nou de overwinning in door. Nu kan de Satan nog tekeer gaan. En de Satan kan zijn aanvallen nog inzetten. Maar uiteindelijk, de Satan zal onderspit delven. Voorgoed. En met dat woordje totdat wordt als het ware een venster geopend. Het venster wordt opengezet naar de volkomenheid van dat rijk van God dat aanstaande is. Het rijk der duisternis heeft het nakijken. Alle knie zal zich dan buigen voor koning Jezus. Beseft u dat? Als u nog altijd verbonden bent aan die vorst der duisternis. En als je nog altijd laat leiden door die Satan. Werelds of vroom, maar als je zelf nog op de troon zit. Alle knie zal zich buigen voor koning Jezus. En eenmaal komt de dag dat ook allen die hier rechtop zijn blijven staan, dat ze hun knie moeten buigen en zullen moeten erkennen dat het waar is, dat Jezus koning is. Alle tong zal dan belijden dat Jezus de Heer is en allen zullen hem onderwerpen. Maar de onbekeerde? Die zullen dat wel erkennen in de hel. Die zullen daar moeten erkennen dat het toch waar is. En dat Jezus toch koning is. Dat is toch wel de klem die in deze zondag ligt opgesloten. Dat die dag komt. Dat de volkomenheid van uw rijk komen. Waarin gij alles zult zijn in allen. Hoe dat precies zal zijn, het is tasten en zoeken wat de schrift erover zegt. In elk geval weten we wel dat tot die dag, dat het samen opgroeit. Kaf en koren, schapen en bokken. En dat we zien dat de uiterlijke situatie er niet beter op wordt. En dat we steeds meer ook de trekken van de antichrist ook waarnemen. En de tekenen van de tijden ook zichtbaar zijn. Maar eenmaal zal Gods koninkrijk in volkomenheid gevestigd worden. En dan zal dat herstelde rijk van David, zal dan voorgoed alle wereldrijken aflossen. En Israël zal worden hersteld in glorie en heerlijkheid. En de grote zoon van David, zoals we lezen in Ezechiël 36... die zal dan heersen vanuit Jeruzalem. En aan Jezus Christus zal dan de troon van David worden gegeven. En dan zal het zijn wat we lezen in de profeten. Waar het toch staat geschreven, waarvan we toch mogen geloven. Dat die beloften nog in vervulling zullen gaan. In Ezechiël 37 ook. Waar we daar lezen. Vers 24 en 25 van het hoofdstuk. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. En ze zullen allen tezamen één herder hebben. En ze zullen in mijn rechten wandelen. En mijn inzettingen bewaren en die doen. En ze zullen wonen in het land dat ik mijn knecht Jacob gegeven heb. En mijn knecht David zal hun vorst zijn tot in eeuwigheid. Dan komt hij niet in de gestalte van een dienstknecht. En komt hij niet op een ezel. Maar dan zal hij komen als de koning op het witte paard. En alle knie zal zich voor hem buigen. Alles zullen hem eer bewijzen. En Jezus Christus zal koning zijn van zee tot zee. En de rol van Satan is dan uitgespeeld. Hij heeft geen enkele macht meer. Hij zal dan worden geworpen in die pool die voor hem bereid is. En de onderdanen van het koninkrijk mogen dan in alle volmaaktheid de lofzang aanheffen. Daar loopt de geschiedenis op uit, op de eeuwige heerschappij van koning Jezus. De vraag voor u en jou en mij is die overblijft. Wie is nu onze koning? Zitten we zelf nog op de troon? Laten we ons leiden door die vorst der duisternis, de overste der wereld, weet. Uw einde zal daar zijn, waar het einde van de duivel is. Buiten God voor eeuwig. Werp dan voor die koning neer, die leeft tot in eeuwigheid, Christus Jezus. En roep het uit voor zijn aangezicht. Uw koninkrijk komen. O Heere, regeer mij door uw geest en door uw woord, opdat ik koning afworde en u koning wordt van mijn leven. Opdat je zo onderweg mag naar die dag dat het koninkrijk van God alles zal zijn in allen, in volkomen heerlijkheid. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Uw koninkrijk kom toch, o Heer, hij werp de troon des Satans neer. Regeer ons door uw woord, door uw geest. Ja, Heere, laat het zo mogen zijn. Waar we om ons heen zien en merken hoe de Satan oprukt, zijn aanvallen verricht, zijn pijlen afschiet, zijn bombardementen uitvoert. dat we schuiling zoeken bij die koning der koningen. En dat we het wapen van uw woord, het zwaard des geestes, mogen hanteren. Heere, leer ons om dat wapen te gebruiken en in te zetten. Wil ons brengen onder die genadeheerschappij. Wil ons houden onder die genadeheerschappij van koning Jezus. U weet hoe het ligt in ons hart. En u weet wie we zijn voor u. Waar we verbonden zijn aan de oogsten der wereld. Verbreek die band. En waar we door genade onder de heerschappij van koning Jezus mogen verkeren. Dat het versterkt mag worden. En wilt u zo met ons gaan de week in. Gedenk alles wat op ons pad komt. Wilt u ons uw zegen geven. Wilt u ons behoeden en bewaren voor het kwade. En wilt u ons leren te buigen onder uw woord, te leven naar uw woord en te leven uit uw woord. Aanvaard onze dank voor wat u ons schonk. Wees ons ook in het verdere van deze dag en deze week in alles nabij. Dat bidden we u in de vergeving van al onze zonden, om Christus wil. Amen. We willen nog zingen van het gebed des Heren, het derde vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heer. Ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.